pak jij jezelf wel eens daarmee? Met gewoon, weet ik veel, jaloers worden of excuses verzinnen voor anderen?
Ja man, jawel. Ja? Heel eerlijk gezegd, ik luisterde dus een podcast van Alex Hormozy waarin hij dit vertelde. Als jij naar mensen kijkt die veel geld verdienen of zo, wat dan ook. En je gedachte is meteen van, oh, maar zij doen het op een manier waarop ik dat nooit zou doen. Of het is onethisch of oneerlijk of wat dan ook. Van, breng dat jou verder. En toen ging ik nadenken van, nee, totaal niet.
Ik doe mijn ogen dicht en ik stel me voor, zit ik nu in de 2024 Olympische Spelen? Wat voel ik dan? En toen zei ik van, ja, ik voel geen enthousiasme. Ik voel niks. Ja. Het is gewoon, ah, ik ben er. Nu kan ik eigenlijk stoppen, nu heb ik het gehaald.
Ik vind het een lastig onderwerp, want heel vaak zeggen mensen van nooit opgeven, je moet nooit stoppen, altijd doorgaan. Mm-hmm. Terwijl ondernemen is ook stoppen soms. En een goede ondernemer weet ook wanneer die moet stoppen. Alleen, mm-hmm. Ja, wanneer is het opgeven en wanneer is het zeg maar slim? Hallo iedereen, vandaag een podcast met een ander tintje. Want vandaag zijn we live tegelijkertijd op TikTok, dus er is iets meer druk op ons. Als je ons wil volgen op TikTok, Bedweters Podcast. Dus ja. En we gaan het vandaag hebben over een paar tweets van Alex Hormozy. Voor de mensen die hem niet kennen, kan jij wat over hem vertellen?
Ja, ondernemer die ook zijn leven filmt. Hij beschrijft zichzelf een beetje als een soort van de Jeff Bezos, maar dan met een camera. Hij had eigenlijk altijd ook gewild dat Jeff Bezos bijvoorbeeld het zou filmen, die hele journey. Dus hij doet dat nu voor ons. Hij geeft tips, hij is ook auteur. Hij heeft van 3 boeken volgens mij.
Ja, zoiets.
Die $100 million leads, $100 million offer. Heel veel sales technieken legt hij uit. En hij heeft ook heel veel over filosofische ideeën, business ideeën. En hij runt dus een bedrijf. Hoe heet het ook alweer?
Acquire. Acquisition.com.
Ja, precies. En basically wat hij doet, hij koopt gewoon kleine bedrijven en dan groeit hij ze. Of hij investeert ook in heel veel bedrijven. Ja. Hij heeft net ook de grootste investering van zijn leven gedaan voor School. Gewoon SKOOL. En het is volgens mij dus een soort platform waar influencers of creators of wat dan ook, hoe je ze ook wilt noemen, kunnen daar dus een soort van educatie systeem bouwen. Dus stel je voor, je hebt Jordan Peterson, die wil psychologie lessen geven. Dat kan hij dan via School doen.
Dat is een beetje toegankelijk. Het wordt toegankelijk voor mensen om e-learning dingen te verkopen en zo. Toch? Je kan een beetje cursussen en zo, als ik het goed heb.
Precies. Ja, het is wel de wereld daar we heen gaan, man. Daar hebben we het nog letterlijk vandaag over gehad. Want jij met school zit klein. Ik weet niet, kan ik het zeggen?
Ja, het is. Ik zei, we hadden het net even gesprek over in de auto, inderdaad. Mm-hmm. Ik had erover dat ik een klein beetje twijfel over universiteit. En dat is niet zozeer dat ik er echt mee wil stoppen of zo. Maar wel over het einddoel ervan. Wil ik uiteindelijk echt heel veel gaan doen met die diploma en dat soort dingen. Ja. Mm-hmm.
En je kan ook wel iets meer gefocust leren, zei jij dan, als je dan een cursus bijvoorbeeld doet.
Ja, kijk, mijn hoofddoel, primaire doel toen ik ging studeren was iets leren, gewoon puur dat. De diploma zo maakt me niet eens heel veel uit. Ik wil gewoon echt specifieke kennis opdoen. En je komt er wel achter dat als jij al een doel hebt over wat je precies wilt leren, dan is het misschien nuttiger om zelf dat te gaan leren. Want er komen heel veel vakken op uni bij die dan eigenlijk niet op dat doel aansluiten. En ja, maar uni heeft ook zijn voordelen, moet ik zeggen hoor. Zeker weten, dat wel.
Ja, opvulvakken en zo.
Ja, een aantal opvulvakken ga je er altijd bij krijgen. En dat soort dingen. Maar ik denk ook dat elke student wel af en toe een beetje die twijfel heeft. Of, alleen, als de reden niet groot genoeg is om te stoppen, dan blijf je gewoon.
Precies. En ja, 3 jaartjes. Je zit al op 1 jaar.
Het is ook zo voorbij, man. Zo voorbij. Zeker weten. En het is ook niet alsof het zoveel tijd kost.
Precies. Zullen we beginnen?
Ja, let's go, man.
Yes, doe jij maar de allereerste. Okay, gelijk dus één van de beste. Maar de laatste tweet was de beste tweet.
Ja, en dit is ook al echt eentje waarvan ik dacht van, ja, man, het sluit ook een beetje aan op waar we het over hebben. If you change your behavior this year, people will notice. They'll try and get you back in line with their mediocre expectations of you. Don't let them. Deal with their disappointment for a season so you don't have to deal with your own for a lifetime.
Ja, man. Vooral onze leeftijd, je ziet het heel veel. Als je dan bijvoorbeeld heel even de feestjes fase wil skippen, ineens word je uitgenodigd bij al die dingen weer van, hey, kom toch terug, kom, het toch leuk.
Precies.
Natuurlijk, daar zit ook heel veel lol aan. We zijn zelf ook niet extreem gedisciplineerd, dat helemaal niet doen, maar je moet wel gewoon een beetje balans erin vinden.
Ja, soms dan creëren we een beeld dat wij, dat wij helemaal gek gefocust zijn, nooit feesten en zo. Maar dat is onzin natuurlijk. Mm-hmm. Wij zijn ook gewoon jong. Maar ik vind het ook raar inderdaad dat er dus teleurstelling ontstaat als je dan niet naar feestjes gaat of zo. Dat is toch best wel vaag.
Of als je niet drinkt.
Als je niet drinkt, ja, van oh jammer of zo, weet je wel. En het is op zich, ja, ik begrijp het wel. Het hoort bij de gezelligheid en dat soort dingen. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan een quote als dit. Van als je nu dan die teleurstelling gewoon accepteert, dan hoef je in de toekomst niet te leven met je eigen teleurstelling. Dat je teleurgesteld bent in jezelf.
En die teleurstelling van jezelf, ik heb wel het gevoel dat dat mij meer pijn zou doen dan teleurstelling van anderen.
Sowieso.
Ik bedoel, dat hebben we al heel ons leven gehad. Dat je iemand teleurstelt, so be it. Maar die teleurstelling bij jezelf, ik bedoel, jij bent wel degene die met jezelf moet leven, niet anderen.
Precies. En ja, de mensen waarmee je nu bent, de kans is ook groot dat je in de toekomst niet meer met iedereen omgaat, waar je nu mee omgaat en zo. Dus dan heb je eigenlijk voor hun die keuze gemaakt. Terwijl achteraf ben je niet eens meer echt met hun, weet je wel. En sowieso, weet je, de mensen die het echt waard zijn om mee te leven gewoon. Echt de mensen om je heen, die zullen altijd accepteren en inzien dat dit het juiste voor jou is. En dat het jou gelukkiger maakt om bijvoorbeeld niet te drinken.
Ja, dat is een goeie wat je zegt trouwens. Dat je voelt inderdaad teleurstelling, maar dat komt omdat je dan niet bij de juiste personen bent, zeg maar. Hun voelen teleurstelling daarmee. Maar als je inderdaad gewoon omsingeld bent met de juiste mensen, dan heb je dat, dan heb je die hele ding niet eens. Maar dat is ook een beetje die lonely fase, toch? Qua wanneer je zeg maar op punt A staat en je wilt naar C, dan B-fase is vaak waar nog echt niemand zit, waar je echt vrienden mee kan zijn, pas bij C. Mm. Want de C-groep wil niet vrienden met je zijn omdat je nog bij B bent, en de A-groep wil je geen vrienden meer zijn omdat ze nog bij A zijn.
Tussenfase.
Ja, je zit net in die tussenfase.
Snap wat je bedoelt, ja, zeker. En ja, nee, 100% man. Ik denk gewoon, dat is ook een dat is ook hoe het dan van nature toch gaat. Dan groei je gewoon uit elkaar. Maar dat komt dan gewoon omdat mensen dan teleurgesteld in jou zijn of zo. Dan wil je ook, dat gaat gewoon vanzelf. Dan ga je toch minder met hun uit en zo. En dan ontmoet je toch mensen die, dus ja, zo is het bij mij in ieder geval gegaan. En dan kom je toch met mensen die dat wel accepteren.
Ja, bij mij ook. En dat is gewoon natuurlijk. En het hoeft ook niet uit ruzie of zo.
Nee, zeker niet.
Het kan ook gewoon zijn dat je, ja, we zijn dat elkaar groeit, so be it. En ja, het gaat gewoon door met leven.
En ook niet dat idee van dat je dan mensen uit je leven gaat verwijderen. Of weet je wel? Van fuck hun en zo.
Ja, ja, ja.
Dus zo hoeft het helemaal niet te gaan. Het gaat gewoon vanzelf. En het is ook niet alsof je iemand daarvoor hoeft te haten en alsof ze giftig zijn voor je. Je kan nog steeds af en toe gewoon gezellig met zijn drankje doen of zo, weet je.
Precies. Alleen ik denk dat het ook gevaarlijk is wanneer je dat gaat doen, dat je dan het gevoel hebt dat je ook beter dan anderen bent.
100%, ja.
We kennen allemaal die guy die plaatst op zijn Snapchat-story of Insta-story van ja, ik ga mijn Insta verwijderen over 24 uur. Degene die me echt kennen, die hebben mijn nummer, weet je. Als je van, bro, no one gives a fuck out.
Ja, ja, als je gewoon heel graag duidelijk wil maken dat je iets doet, 100%. Precies. Ja, ja, ja.
Oké, tweede.
Kijk, kom jij maar met de tweede, man.
Tweet, dat is how to stay poor. Assume that anyone who makes more money than you is unethical.
Ja.
Daar hebben we het vaak over gehad. Van je ziet iemand met een Ferrari of met een gekke, weet ik veel, Mercedes. En je denkt, oeh, ja, sowieso drugsdealer. En dat haat tegenover geld, ik denk dat ik je ook soort van tegenhoud om iets te gaan bereiken in je leven. Omdat je automatisch haat hebt wat daarmee te maken heeft. En we hebben gezien dat er gewoon genoeg succesvolle mensen zijn zonder dat te doen. En moest me ook wel een beetje denken aan Rockefeller. Ook al weten we dat hij ook een beetje unethical dingen heeft gedaan. Maar hij had nog steeds een soort van, in ieder geval de allereerste Rockefeller, die had wel een bepaald moraal kompas. Diegene is daarna wat minder, zeggen ze. I don't know.
Ja,
ik liet me wel een beetje denken aan Rockefeller.
Ja, nee, 100% man. Ik denk inderdaad van, het is een soort van dan toch jezelf beter laten voelen omdat iemand het dan onethisch bereikt heeft. Van, oké, ja, maar dat zou ik nooit doen. Dus het is gewoon een beetje jezelf troosten dat iemand anders het wel is gelukt en jou niet is gelukt.
Ja, 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 een soort van, inderdaad. Van diegene, oh, hij heeft het. Ja, maar dat kwam omdat zijn moeder dokter was. Precies. En die kon ervoor betalen. Het is altijd het vinden van excuses.
Ja, maar die gedachte, je moet gewoon zo denken. Eigenlijk gewoon met elke gedachte die je dan hebt, dient dit mij, brengt het mij verder, deze gedachte. En het antwoord is echt gewoon nee. Want wat fuck heb je eraan? Als je zeg maar, het is eigenlijk een excuus gewoon. Een vorm van een excuus toch. Van waarom ben ik nog niet succesvol? Omdat ik niet onethisch ben of zo. Omdat ik niet mensen kan naaien, net als al die andere rijke mensen. Maar dat brengt jou ook niet verder. Dat brengt je op dezelfde plek.
Pak jij jezelf wel eens daarmee? Met gewoon, ik voel jaloers worden of excuses verzinnen voor anderen?
Ja man, jawel. Ja? Heel eerlijk gezegd, ik luisterde dus een podcast van Alex Hormozi waarin hij dit vertelde. Van als jij naar mensen kijkt die veel geld verdienen of zo, wat dan ook, En je gedachte is meteen van, oh, maar zij doen het op een manier waarop ik dat nooit zou doen. Of het is onethisch of oneerlijk of wat dan ook. Van, brengt dat jou verder? En toen ging ik nadenken van, nee, totaal niet. Maar dat is toch... Heel veel mensen die hebben wel, en ik begrijp het ook wel ergens, maar een negatieve mening over mensen die dan die cursusverkopers of zo, of wat dan ook, weet je wel. Dat is een heel goed voorbeeld, want iedereen praat daar negatief over. Mm-hmm. Maar dat is hetzelfde toch? Want je bent nu negatief aan het praten over die mensen, zodat jij je misschien beter voelt, omdat het in jouw ogen een beetje idioten zijn die fucking veel geld verdienen. Mm-hmm. Dus je moet nu iets gaan verzinnen om dat omlaag te praten. En ja, ik weet niet. Ik probeer daar ook gewoon echt mee te stoppen.
Ja, ik ook. Maar ik denk wel dat het nog steeds een natuurlijke emotie is. De jaloers worden.
Jaloezie, ja.
Ja, en ik denk dat het is net als een beetje die stoïcijnse gedachte toch van... we worden allemaal verdrietig en boos. Het belangrijkste is wat doe je er nou mee? En dit is hetzelfde met jaloezie. Ik word nog steeds gewoon jaloers en ik vind nog steeds wel excuses voor anderen. Maar in plaats van er dan mee door te gaan, probeer ik mezelf een soort van... Gewoon te stoppen. Of in ieder geval het herkennen, weet je wel. En op zich, het werkt wel.
Als je dat herkent, wat doe je dan?
Meestal gewoon realiseren van de enige manier om dan een beetje misschien op... Want je bent alleen maar jaloers op mensen die het beter dan je doen, toch?
Klopt.
Dus dan ga je eerder gewoon denken van oké, hoe kan ik dichter bij hun succes komen, weet je wel? In plaats van er mee bezig zijn en excuses voor hunzelf. Ik heb dat heel erg met Iman Katsi, man. Mm. Ja, man. Ik heb dat heel erg met Iman Katsi. Qua die lifestyle, je kijkt er wel een beetje naar op. Maar dan uit excuses ga ik dan voor mezelf bedenken van ja... De grootste bedragen die hij nu krijgt, komen allemaal uit cursussen.
Ja.
Terwijl het vroeger volgens mij wel legit was, weet je wel. Dus dan ben ik het ook weer aan het recht praten voor hem, zeg maar.
Ja, maar ook dat het nu, dat het zeg maar dan legit was toen en nu niet meer. Inderdaad, dat klinkt dat dan meteen van, nu doet hij het niet goed en zo.
Ja, precies. Ja. En dan elke keer, dan betrap ik mezelf ermee. En dan denk ik van, oké, je hebt dus nu een persoon. En je kan twee dingen uit diegene plukken. Of je kan excuses en gewoon niet gemotiveerd door worden. Of je kan er naar kijken en gewoon alleen maar het goede eruit plukken.
Ja, motivatie. Precies. Het is ook een keuze inderdaad. Word je gemotiveerd of jaloers? Mm-hmm. Eigenlijk.
Ja, 100%.
Of zet je die jaloezie om in gemotiveerd zijn of in haten of zo, of wat dan ook. Mm-hmm. Maar ik snap het volledig. Maar ik denk dan zelf, met Iman Katsi begrijp ik het ook. Hij laat heel veel dingen zien en zo. Van als je gewoon merkt dat het niks positiefs brengt, voor mij helpt het gewoon om er niet meer naar te kijken.
Ja, maar ja, succes. Maar ja, jij hebt geen Instagram en zo meer, dus dan kom je dat niet meer tegen.
Nee,
maar
ik kom het niet tegen.
Gewoon, hun hebben heel die algoritme gewoon gehackt.
Ja, klopt. Maar dat is ook echt een reden waarom ik vanaf ben gegaan, man. Mm-hmm. Echt.
Ja, ik ben het denk ik ook wel van plan binnenkort, maar ik moet het even fixen. Want ik moet nog wel, zeg maar... Ik kan nog niet hardop zeggen, want we zijn nog niet getekend. Maar ik ga waarschijnlijk de social media manager worden van iemand groot. Dus daar ben ik dan nog meer op social media. Dan run ik ook nog de social media voor de podcast, social media voor mezelf.
Ja.
Dat is gewoon, ja, helemaal... Ja, je wilt er vanaf, maar je kan er niet vanaf. Maar je kan er niet vanaf omdat je de content creatie leuk vindt. Alleen de algoritme stuk is ook wel een leuk spelletje, maar... In plaats van het alleen te analyseren en er zelf benefit van te krijgen, ga je automatisch val je er ook in en dan ga je heel lang TikTok kijken.
En als je ze gewoon niet volgt, dan komt het ook gewoon voorbij.
Ja, want ze hebben nu allemaal van die dubbele accounts, toch?
Ja, dat is lastig.
Heel tactisch. Maar ja, heb je dat of heb je dan liever een halfnaakte vrouw? Nou, dan kies ik toch liever voor de imangatie soort content, weet je wel.
Ja.
Dus dat is ook een algoritme keuze. Want als jouw algoritme vol staat met vrouwen, dan is het vaak ook omdat je altijd naar vrouwen aan het kijken bent op Instagram.
Omdat je ze liked en comment.
Ze herkennen het, ja. Instagram herkent dat.
Ik heb zelfs een keer gezien dat ze, ik weet niet zeker, volgens mij was dit met een soort Samsung-telefoon. Dit wordt waarschijnlijk misinformatie, maar dit is wel fucking lijp als het
Jamie,
waar is.
Jamie, pull it up.
Ja. Er was een soort van testfase of zo, dat ze dus, als jij op je verkenningspagina aan het scrollen was, dat ze je oogbewegingen konden volgen. En dus konden kijken naar welk vierkantje je keek of zo. En als je dan heel lang daarnaar keek, dat dan ook werd gezien als... Ah, dit vindt die persoon interessant.
Nou, ik weet wel met algoritmes dat ze gewoon kijken naar de watchtime. Dus stel je voor, je kijkt 10 seconden naar een Iman Katsi video en 5 seconden naar een vrouw. Gaan ze Iman Katsi eerder laten zien. Ja. Ook al heb je Iman Katsi niet eens geliked of gecomment.
Oh, gewoon echt
gewoon puur kijken op Instagram.
Naar de tijd, ja.
Bizar.
Ja, dat is ziek, dat is ziek.
Wil jij de volgende doen?
Ja, is goed. De volgende. Oké, we doen nog wel even een korte. Train like an old man when you're a young man, so you can train like a young man when you're an old man.
Train like an old man when you're a young man.
Juist. So you can train like a young man when you're an old man. En dit is natuurlijk een beetje gericht op sport, maar dit slaat denk ik door op heel veel gebieden. Ook gewoon, nu je jong bent, heb je eigenlijk zoveel voordelen nog van je lichaam en van je brein vooral ook, die je nu moet benutten, zodat je daar in de toekomst dan nog profijt aan hebt. Als je nu zorgt dat je fit bent, totdat je oud bent, dan wordt het veel makkelijker om fit te blijven. Als je je brein nu goed traint en zo, dan blijf je denk ik ook scherper in de toekomst.
Vind jij, want de gedachte die we ook beide hebben, is dat we nu zeg maar op een jongere leeftijd hard willen werken om dan op een oudere leeftijd eerder op pensioen en zo te kunnen gaan. Heb jij dan ook het probleem om soms gewoon zeg maar sporten te gaan skippen, zodat je meer kan werken, omdat je ziet dat eerder op nummer 1. Terwijl je kan eigenlijk niet eens meer genieten van de rijkdom die je uiteindelijk hebt gecreëerd als je toch dood bent.
Ja,
je ongezond hebt.
Een beetje die balans tussen werken en sporten.
Of gewoon de laptop opzij zetten en te gaan gymmen. Ja. Dat is soms echt lastig.
Ja, inderdaad man. Dat is inderdaad heel lastig. En ik denk zelf ook dat het een beetje een error is in ons brein. Omdat wij denken dat dat het dus beter is om nog even door te werken. Terwijl ik geloof eigenlijk dat het beter is om dan even te sporten. Even die laptop weg te leggen. En als je dan terugkomt, dan kun je zeg maar weer 2 keer zo hard werken. Dus dan ben je eigenlijk nog steeds net positief. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk dat dat inderdaad is gewoon goed de betekenis begrijpen van hard werk en gewoon lange uren draaien.
Juist.
Want wat ik soms merk is inderdaad dat je dan niet die pauzes neemt en dan doe je wel 5 uur lang op de laptop, maar dat 5 uur had eigenlijk ook gewoon in 3 uur gekund. Maar omdat je geen pauze had genomen, duurde dus 5 uur, omdat je steeds ook een beetje afgeleid was en je dwaalde af. Weet je?
Ja, grap. Als je gaat kijken, ik weet de statistieken niet, maar hoeveel uur er daadwerkelijk wordt gewerkt gewoon op een normale kantoorbaan, dat is fucking weinig. Hè?
Ja.
Het grootste, als je gaat berekenen hoeveel uur per dag mensen bij het koffiezetapparaat staan, bij het kopieerapparaat staan, die small talk en zo. Het is niet normaal, man. Mensen zijn echt niet zo productief over het algemeen.
Daarom gaan ze ook ingehaald worden door robots.
Nee, zou zomaar kunnen. Of we gaan ze gebruiken.
Ja, je hebt ook Peter Thiel. Ik heb Peter Thiel uitgelezen trouwens.
Ja?
0 to 1.
Lekker,
ja, mensen die de boekclub zitten, die weten
komt
dat.
Eraan,
die zijn
eraan.
We nu, ja, die komt over 2 weken uit, die episode. Maar die had het ook over van robots zijn. Ik dwaal echt weer af. Maar robots is. Je moet robots zien als iets wat je zeg maar wat toevoegt, een bepaalde skill. Maar het is niet iets wat je zeg maar gaat vervangen.
Nee,
behalve als je echt een. Ja, zeg maar, zelfs mensen die coderen. Een robot zou nooit. Ja, zou het wel kunnen, maar niet op die level, zeg maar.
Nee, ja, je ziet het nu al. Ze kunnen, ze zijn echt nog niet daar. Nee. Ik ben daar ook niet bang voor. Zeker niet. Ik denk als je nog niet echt zeker weet hoe alles werkt. Gewoon als je niet heel veel informatie hebt, dan word je snel bang. Met alles is dat, denk ik. En als je dus wel zeg maar echt weet hoe AI wordt gebouwd en hoe dat er gewoon echt mensen zijn die dat aan hebben gewerkt. Het is geen magie of wat dan ook, weet je wel. Dan realiseer je al best wel snel van oké, het valt ook wel mee.
Volgende tweet is: no one tells the story of the hero where everything worked the first time. The harder the hardship, the more epic the story.
Yes.
Hebben we vaak over gehad van creëer je de perfecte persoon, dan zou je iemand creëren die heel veel fucked up shit heeft meegemaakt.
Ja.
Maar dat bouwt karakter, is nou helemaal zo.
Zeker weten. Dan moet ik ook denken aan wat die Alex Hormozi zelf allemaal had meegemaakt. Dat die in zijn gym gewoon sliep op de grond gewoon. En dat er dan mensen boven hem hoorden feesten elke nacht. En dat gewoon elke nacht. En hij was ook gewoon 21. Hij was gewoon een jonge gast, weet je wel. En dan dat heeft hij moeten overkomen. En hij zegt dan altijd van de Rocky cutscene. Je weet toch wel die film van Rocky Balboa, die bokser?
Ja.
En dan soort van die cutscene, dan zie je hem altijd trainen, toch? Dan is hij dus, dan zie je hem in de gym, dan zie je hem met die hamer op die banden slaan en zo. En in een film duurt dat misschien 5 minuten maximaal. Maar in jouw leven kan het gewoon zomaar 5 tot 10 jaar duren voordat je dan opeens heb gewonnen en in die ring staat met je handen omhoog, weet je wel.
Ja, dat is het verschil tussen de werkelijkheid en films inderdaad. Qua vaak kunnen films heel veel mensen motiveren, maar dan als ze daadwerkelijk in het echt proberen, dan realiseren ze van oh, shit, in het echt is het toch even wat lastiger. Ik ben benieuwd hoeveel mensen door Rocky en door Creed en zo gemotiveerd waren om dan te gaan boksen.
Bro, je zag het bij Creed. ik ging shadowboxen die bios uit zo.
En toen hoeveel mensen dan gewoon aanmelden voor zo'n gym en dan houden ze het vol voor misschien 3 maandjes.
Ja, klopt man. Maar dat is het ding toch? Kijk, als jij ziet dat in 5 minuten trainen je opeens die faam en dat geld kan krijgen en dat succes kan krijgen. En als ik nu een film ga opzetten waar je 5 jaar naar iemand moet kijken voordat hij succes heeft behaald, ja, dan ben je denk ik niet meer zo gemotiveerd.
Precies, maar dat is ook het chillen aan biografieën lezen en documentaires, waarom ik dat altijd ook aanraad, is omdat je dan vaak wel echt het hele verhaal ziet.
Ja.
Je ziet gewoon, ik wil binnenkort die van James Dyson lezen. En die had, ik weet niet precies zijn verhaal, omdat ik er nog niet over heb gelezen, maar het had te maken met dat hij echt de eerste 40 jaar gewoon broke was. Het lukte gewoon niet. Die ging dood, mensen om hem heen. Hij kon zijn werknemers niet meer betalen. Gewoon stress. Toch? Gewoon de eerste 5 hoofdstukken is volgens mij gewoon alleen maar over hoe kut zijn leven is. En dan vanaf hoofdstuk 6 maakt hij ineens 30 miljard, weet je wel. Ja. Maar zeg maar, films zouden dan alleen die eerste 5 hoofdstukken filmen voor een half uur. En dan de volgende uur is gewoon hoe die aan het spenden is met die 30 miljard.
Klopt. Dat is niet in proportie. Maar je zei, op zijn 40ste kreeg hij pas succes.
Ja, volgens mij echt laat. Maar dat is ook weer wat nieuws, hè, voor deze tijd.
Ja, dat is inderdaad. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Mm-hmm. Terwijl ja, de gemiddeldes liggen wel gewoon daar. Dat mensen dan pas rijk worden.
Ja, daar hadden we letterlijk vandaag in de auto over. Van ja, shit man, ik moet het wel echt gemaakt hebben voordat ik 23 ben.
Ja, maar ja, we denken dat ook echt. En het voelt ook echt alsof dat echt moet. Maar ja, als je dat denkt en het lukt, dan over 10 jaar, dan ben je nog steeds, dat is toch gewoon shoot for the stars, aim for the moon.
Ja, 100%. Maar dat is ook, denk ik, ik denk dat misschien de tijd van nu ook wat waardevoller is. Wat jij dan ook zei in de auto vandaag was van, ik zie het zeg maar zo, vanaf 12 jaar tot 20 was 8 jaar en dat ging best wel snel voor mijn gevoel. Dus van 20 tot 28 gaat het dan ook zo snel. Maar ik denk het dus niet. Ik denk dat de tijd nu juist iets langzamer gaat, omdat je ook nu wat meer gefocust bezig bent. Je bent met meer passie aan het bewegen. Terwijl van 12 tot 20 was best wel, ja, best wel veel lol en zo. Niet heel veel, echt veel werk en zo.
Ja, je leefde toen echt op de automatische piloot. Mm-hmm. Maar ik vind het ook wel, ik vond het toen ook wel snel gaan of zo. Vanaf, ja, ik weet niet.
Voor ja, mijn van gevoel, 12 tot 20 ging heel snel.
Ja.
Maar van 19 tot 20 ging iets langzamer, volgens mij.
Ja, klopt, man. Ja, we gaan het meemaken. Maar ik denk wel echt, de tijd vliegt zo aan je voorbij.
Mm-hmm.
Daarom, we moeten gewoon echt elke dag bewust de keuzes maken, man.
Ja, ja, dat is ook wat Seneca zei, toch? Van, het leven is eigenlijk best wel lang als je gewoon niet zoveel tijd aan het weggooien bent.
Klopt.
Het leven is gewoon best wel
van onder shortness of life, toch?
Ja, ja, die moet ook
die moeten we echt doen. Dat boek, ik zweer, dat boek heeft wel een beetje mijn gedachten veranderd gewoon.
Over tijd?
Ja, over het hele leven. Helemaal filosoferen naar dat boek en zo. Ja, echt zo. Echt zo. Oké, zal ik de volgende zeggen?
Mm-hmm.
Fastest way to increase how smart everyone thinks you are when you walk into a room. En dan doet hij een dubbele punt. Be the most prepared. Most people would be better off spending less time talking and more time preparing what they're gonna say. 10 hours of preparation for a 10-minute talk can make even a fool look like a genius. You win the war with the work you do before you sit down to the table, not with what you say after. Dit zijn eigenlijk 2 tweets in 1 gecombineerd, maar het ging over precies hetzelfde.
Maar wat hij zegt, 100%. Dit is ook, denk ik, een van de redenen waarom we ook minder podcasts met z'n 2 hebben gedaan. Omdat we ook gewoon realiseren dat we eigenlijk elke keer een beetje hetzelfde aan het zeggen waren. Terwijl je kan dan beter minder podcast doen met z'n 2 en die tijd spenderen aan voorbereiding. En dan met die voorbereiding gewoon een paar hele dikke maken.
Mm-hmm.
En ik had dat idee ook een beetje met, ik was met zo'n man aan het praten die gewoon, hoe noem je zo'n historicus, weet je wel.
Mm-hmm.
En we waren over de telefoon aan het praten over Rome. En toen begon hij over Nero. Nou, Nero heb ik een hele aflevering over gedaan. Dus ik wist al die namen. Van zijn broertje, tot zijn zusje, tot zijn moeder. Omdat dat zit er gewoon helemaal ingestampt, toch? Omdat je schrijft, ten eerste je leest het boek erover. Daarna moet je nog scripten. Daarna moet je de script nog kleiner maken. Daarna moet je het nog filmen. En daarna moet je het nog editen. En dan moet je het uploaden. Zeg maar, dus je hoort die namen 1000 keer. Dus voor hem leek het alsof ik nu een expert was in Romeinse geschiedenis. Terwijl ik wist alles over Nero. Maar als je dan wat vroeg over, weet ik veel, Augustus of weet ik veel, Tiberius of wat dan ook, dan wist ik gewoon de basics. Maar omdat we het specifiek over Nero hadden, dacht hij dat ik een fucking expert was op 20-jarige leeftijd. Ja. Wat niet waar was.
Ja, precies. En dan kan je ook gewoon, omdat je al die kennis hebt van Nero, kun je alles een beetje daaraan terugkoppelen. Van, stel je voor, hij vraagt iets over het Romeinse Rijk, begin gewoon over Nero. En dan kom je meteen over als een expert over het hele Romeinse Rijk. Toch?
Ja.
Ja.
Ik moet ook denken aan Naval. Ik weet niet of jij dit ook hebt, maar ik heb het wel een beetje. Dat ik expres zeg maar dingen probeer te onthouden om slimmer te lijken. Naval ging dan gewoon dingen in de encyclopedie en shit, ging die onthouden. Dat doe ik weer niet.
Zodat hij dan in een gesprek kennis heeft over iets of zo. Ja.
Ik heb dat meer gewoon met bijvoorbeeld dan Nero. Maar ja, dat het niet expres. Want je onthoudt het ook gewoon puur omdat je dan heel zo'n aflevering erover doet.
Mm-hmm. Maar dan, het begint wel bij interesse toch erin. Dat je ergens gewoon interesse in hebt. En dan denk je van, ah, mocht dit gesprek ooit opkomen, dan wil ik weten hoe ik er wat over kan vertellen of zo.
Mm-hmm.
Ja, ik denk sowieso ook als je met alles wat er is, als je dat het beste wil leren, kun je proberen om het uit te leggen aan iemand. Dus soms doe ik dat wel. Als ik een boek lees, dan in mijn hoofd probeer ik het aan iemand uit te leggen. Ik doe het niet echt, maar dan begrijp ik het onderwerp ook beter. Soms probeer ik dat ook gewoon met school en zo. En dan onthoud je het beter.
Ja, nee, dit is dus gewoon goed. Dit kan je dus koppelen met voorbereiding. Dus een deel van je voorbereiding kan dus worden het uitleggen aan vrienden van een onderwerp die je beter moet begrijpen.
Zeker weten, 100%. En het is inderdaad gek dat de voorbereiding hoeft helemaal niet lang te zijn. Stel je voor, je gaat een belangrijk persoon ontmoeten. Of je hebt een podcastgast zoals wij. Of je gaat op sollicitatie, noem het maar op. Als jij 10 tot 20 minuten besteedt aan een beetje onderzoek doen over die persoon, dan kan je al zoveel nieuwe dingen leren waaruit die persoon echt verbaasd kan zijn. Van, hoe weet je dit en zo? Weet je wel? Van, je hebt je onderzoek gedaan.
Precies.
Ik heb ook heel vaak gehoord van, hey, je hebt echt je huiswerk gedaan. Terwijl ik echt een kwartiertje misschien onderzoek had gedaan, weet je?
Ja, 100%. Als je dan inderdaad podcastgast, bijvoorbeeld Marijn die we hadden, had ik zijn podcast geluisterd die solo had opgenomen. Toen vond ik één quote van hem, vond ik hard. Heb ik dat opgeschreven en dat vertelde ik hem toen van, hey, die quote van Kart. En dan zei ik, oh, dus je hebt wel echt research gedaan. Ik zei, ja, maar je hebt eigenlijk maar één aflevering van hem gecheckt van 20 minuten.
Precies.
Die 20 minuten voorbereiden, dat kan gewoon lijken alsof je dagen erop hebt ingezet.
100%, ja,
het is
zeker
belangrijk. Het showt ook respect. Het toont gewoon respect, ook voor andermans tijd. Ik denk dat het altijd belangrijk is om gewoon met snelheid te bewegen. En dat snelheid, dat zien mensen dan ook gewoon respect van. Oké, hij gaat niet hier een PowerPoint van 2 uur laten zien waar hij eigenlijk maar heel vaag alles aan het uitleggen is.
Yes.
Het is gewoon de kunst van echt shit goed begrijpen door voorbereiding. En dat dan gewoon op een compacte manier uit te leggen.
Zeker weten, zeker weten. Maar gaat het ook wel eens fout bij die voorbereiding, bij jou? Gewoon niet per se met de podcast, maar met andere dingen.
Ja, ik had laatst toch die psychologie-examen. Ja, dat ging niet zo goed, man.
Nee, je had het onderschat.
Ik had zeg maar hetgene geleerd waarvan ik dacht dat dat zeg maar naar voren zou komen. Maar dat kwam dus wel naar voren, maar echt voor maar de helft.
Ja.
En hetgene wat ik niet had geleerd, daar werd echt vol op gevraagd.
Ja, ja, ja.
Bijvoorbeeld, je had dan even denken hoor. Je had dan 8 verschillende psychologen. En dan dacht ik van, ze zullen dan waarschijnlijk een rijtje geven van allemaal namen. En dan moet je kiezen welke juist zijn of zo, weet je, of welke zijn echt.
Mm.
Of moet je misschien, of ze geven je een naam en dan moet je de betekenis ervan geven, weet je wel.
Ja.
Maar ze vroegen gewoon om die 8. Plus de betekenis ervan. What the fuck? Dus ik moest die 8 onthouden plus de betekenis ervan. Dus ja. Want dan heb je niet echt een link, toch?
Nee.
Als ze de betekenis geven dat je dan de naam moet geven, dat snap ik dan. Of de naam en dan de betekenis. Oké, maar als je dan ineens gewoon een blank slate hebt en dan moet typen van dit en dit en dit.
Ja.
Dus dat is helemaal fout. Ik word waarschijnlijk, ik weet niet. Misschien word ik aangenomen.
Misschien was dat gewoon de enige. We gaan het sowieso denk ik wel vermelden.
Mm-hmm, ik ben benieuwd.
Ja, maar ik moest ook meteen denken aan examens en zo met voorbereiding inderdaad, ja. Het gaat er ook om hoe je dat doet. Hè. Voor mij is het gewoon puur oude examens maken. Dat is het beste.
Ja, dat werkte alleen bij mij vroeger ook altijd.
Ja man, alleen dat gewoon.
Maar nu wil ik gaan proberen, als ik weer naar school ga is om ChatGPT erin te mixen. Maar dan niet zeg maar van dat mij niet de verslagen schrijft. Maar gewoon kijken of ik misschien informatie kan geven dat hij dan een examen voor me maakt of zo.
100%. Hey, dat doe ik ook vaak. Maar ChatGPT is sowieso een goed middel om je voorbereiding omhoog te. Stel je voor, je wilt voorbereiding doen. Oké, over een onbekend iemand is het lastig met ChatGPT. Maar je kan wel gewoon een hele lap tekst van iemand in ChatGPT gooien en zeggen, maak even een korte outline hiervan. Heb je allemaal dingen, informatie over die persoon. En ik doe het ook gewoon oefentoets. Dan kopieer ik gewoon oefentoets en zeg ik, maak een soortgelijke toets. En dan doet hij dat gewoon.
Precies.
Met antwoorden.
Precies, dat was toch top.
Ja, zeker.
Volgende tweet is: the opportunities you say no to are the cost of being as exceptional. At the end. Oh, sorry, opnieuw. The opportunities you say no to are the cost of being exceptional at the one thing you say yes to. Exclusion is the cost of excellence. Hier hebben we het vaak over gehad. Van dat je inderdaad heel snel van schip naar schip kan springen. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben meegemaakt. Omdat ja, het gras lijkt dan groener daar. Maar dat is uiteindelijk niet zo. Want wanneer je dan op de volgende schip springt, dan realiseer je van, oh, het is daar net zo lastig. Het is nog complexer misschien zelfs.
Juist. Dus als je ja zegt, dan zeg je eigenlijk ook nee tegen iets wat je al doet.
Mm-hmm. Ja. Precies. Maar als je elke keer maar... Het is ook makkelijk toch om zeg maar over te springen. Vooral in Nederland, bro. KVK opzetten, €50 of zo.
Oh, sowieso.
Bam, je gaat door. Het is allemaal... Het is ook wel fijn dat het zo is opgezet. Maar het maakt het ook wel heel makkelijk om dan gewoon naar het volgende te gaan.
Ja, ik vind dat een lastig onderwerp. Want heel vaak zeggen mensen van nooit opgeven. Je moet nooit stoppen, altijd doorgaan.
Mm-hmm.
Terwijl ondernemen is ook stoppen soms. En een goede ondernemer weet ook wanneer die moet stoppen. Alleen, mm-hmm. ja, wanneer is het opgeven en wanneer is het zeg maar slim? Weet je wel? Dat is moeilijk.
Dat is een kunst. En dat is ook wel een beetje gevoel, hoor. Ik denk dat het ook een beetje is misschien een pact die ik met jezelf kan schrijven. Dus misschien een tijdlijn van, oké, geef mezelf... Stel je voor, je ziet gewoon in jezelf dat je een bepaald karakter hebt die alleen maar enthousiast is voor de eerste 3 maanden. Dan moet je misschien een pact voor jezelf maken van, oké, ik ga het 6 maanden volhouden. Hoe dan ook, 6 maanden mijn best doen. Als ik het daarna echt nog steeds niet leuk vind, dan houdt het op. Ik had dat ook met turnen. Toen ik vroeger hoogniveau turnde, toen wou ik ook al stoppen vanaf mijn 11e of zo.
Mm-hmm.
Maar mijn ma zei, je moet doorgaan. Ik bedoel, je zit nu al in een Nederlands team. En ja, je stelt iedereen teleur, weet je wel. Je moet gewoon doorgaan. En dan elk jaar, nee, toch nog steeds niet leuk. Oké, nog als je het volgend jaar echt niet leuk vindt, dan stop je, weet je wel. En uiteindelijk, toen ik 13, 14 was, toen stopte ik ook. Omdat ik gewoon duidelijk had laten zien dat het voor zoveel jaar kut was.
Precies.
Alleen, nu zitten we denk ik wel in de tijd dat het gewoon... Hetzelfde met daten, hetzelfde met business. Dat je gewoon, wanneer iets niet fijn is, kun je gelijk wel naar het volgende gaan.
Klopt. Je moet het inderdaad niet... Dat is een goede om voor jezelf te zeggen, ik ga dit 2 jaar proberen. En als het dan nog steeds niet leuk is, dan stop ik. Want ja, wat jij zegt, man. Dat turn is wel een goed voorbeeld, denk ik ook, daarvan. Als jij dan door was blijven gegaan, puur omdat je dan anders zou opgeven, had je eigenlijk je ego had er dan voor gezorgd dat je je hele leven iets zou doen wat je niet leuk vond.
Precies. Precies. Maar het doorgaan, wel weten dat het kut is, heeft ook weer een soort van de les geleerd dat het goed is om jezelf tijd te geven. En gewoon lang iets kuts doen, zodat je echt zeker weet dat je het gewoon echt niet leuk vindt.
Ja, precies.
Want het kunnen ook fases zijn. Het klinkt raar, maar ik bedoel, ik heb genoeg vrienden van me die nu in de Olympische Spelen zitten, waarmee ik letterlijk heb besproken van, hey, laten we samen deze zomer stoppen.
Echt waar?
Terwijl, ja, en die zitten nu in de Olympische Spelen. Dus stel je voor, hun waren ook toen gewoon gestopt. Hun ouders waren er zo makkelijk mee van, ah, schatje, vind je het niet leuk? Okay, blijf maar thuis. Maar als die ouders daar niet op gingen doordringen, dan zat hij nu waarschijnlijk gewoon op de bank niks te doen.
Ja, dat is inderdaad ziek.
Ja.
En als jij dan denkt aan het... Maar dit is dan hoe ik altijd dacht van, beeld jezelf in met dat succes. Dus dat je in het Olympische team zit, dat alles, alle medailles heb je. Je reist de hele wereld over. Is dat het leven wat je wil? En bij mij was het antwoord dan soms nog steeds nee. Ja, dat is dan denk ik wel een teken dat het gewoon geen zin heeft. Want als je dan het ultieme doel hebt bereikt, ben je nog steeds niet gelukkig.
Nee, heel goed dat je dit zegt. Ik weet niet hoe ik zeg maar met deze gedachten kwam op 12-jarige leeftijd. Maar zo, dat is precies wat ik dacht. Zo heb ik het ook uitgelegd aan mijn trainster en mijn moeder. Want ik moest hun ook overtuigen om te stoppen. Dat was echt een heel proces.
Ja.
Dat was echt een heel proces. Omdat jij hebt gewoon een heel team op je rekening, toch?
Mm-hmm.
Maar toen zei ik ook van, als ik mezelf nu mijn ogen dicht doe en mezelf... Ja, voor... Boy ook. Ik doe mijn ogen dicht en ik stel me voor, zit ik nu in de 2024 Olympische Spelen? Wat voel ik dan? En toen zei ik van, ja, ik voel geen enthousiasme. Ik voel niks.
Ja.
Het is gewoon, ah, ik ben er. Nu kan ik eigenlijk stoppen. Nu heb ik het gehaald.
Precies. Maar merkte je dat bij die andere jongens wel? Dat zij dan wel echt...
Nou ja, het grappig. Want de jongen waarvan ik dacht dat die zou stoppen, die gaat naar de Olympische Spelen, de komende. Dus dat zou ik ook... Ik dacht dat hij als eerste zou stoppen.
Lijp.
Ja, en hij zit nog steeds. En die jongen waarvan ik dacht dat hij het 100% zou halen, hij stopte een jaar na mij.
Ja.
Dus het zijn de jongens waarvan je het niet verwacht.
En waaraan dacht je dan dat die ene zou doorgaan en die ander zou stoppen?
De ene was obsessed. Deed niks anders met zijn leven.
Kan zo omslaan.
Ja,
dus.
Hij kwam uit Almere. Hij bleef bij mij slapen in Hoofddorp op woensdagen, zodat hij in de ochtend kon meetrainen. Hij liet zijn school echt basically achter voor dit. Hij was gewoon obsessed. Bij elke WK, EK die er was, was hij op zijn telefoon aan het kijken met de livestreams en was hij gewoon notities aan het schrijven en zo.
wat.
En hij stopt een jaar naar mij. Die jongen die met zijn vader boomhutten bouwde, veel ging hiken. Ook vaak, ook soms skipt hij dan een week van training om dat te doen. En dan was de trainster natuurlijk extreem boos. Want ja, dat mocht gewoon niet. Maar zijn ouders zeiden van ja, het is goed voor hem om ook andere dingen te doen naast turnen. Dus ik dacht, oh, voor hem is het heel makkelijk toch. En hij was ook niet altijd enthousiast voor trainingen. Hij gaat nu Olympische Spelen doen binnenkort. Dus ja, het is best wel gek, hè?
Ja, zeker, man. Ja. Ik zit dan echt na te denken, waar zit het hem dan in? Is het toch echt... Is het omdat hij toch stiekem echt heel leuk vindt? Is het omdat hij dan niet wil opgeven? Weet je wat? Het ja, kan ik, van meerdere kanten misschien, komen.
Ik denk dat het misschien te maken heeft met dat de personaliteit van die ene jongen heel extreem was. Dus hij was extreme, hij had een extreme obsessie door van turnen. En dan switch dat en dan vindt hij het ook ineens extreem kut.
Mm.
Ik kijk terug naar die tijd met liefde. Van, oh, ik heb veel geleerd. Toen ik hem sprak, hij walgde ervan gewoon. En hij is nu, hij ging toen ook extreem feesten. En nu is hij extreem aan het werken weer. Dus hij heeft wel zijn leven weer opgepakt.
Dat je ging zeggen, extreem drugsverslaafd.
Ja, dat heeft hij ook. En hij heeft extreem drugs gebruikt, ja. En dan extreem werken. Dus hij is gewoon heel extreem daarin.
Ja, ja,
dus
ja.
Ik denk dat dat het is, man. En dan voor die jongen die het wel heeft gehaald. Ik denk dat misschien bij hem de kunst was dat hij nog een leven ernaast had.
Mm.
Dus voor heel veel jongens was de motivatie om te stoppen omdat je dan geen jeugd hebt gehad. Terwijl hij heeft altijd wel een jeugd gehad. Zijn ouders gingen dan gewoon altijd dingen met hem doen. Hij heeft boomhutten gebouwd. Zeg maar, hij had echt gewoon een leven.
Maar hij had wel die consistentie.
Met wat?
Turnen. Dat hij gewoon altijd gewoon kwam. En, zeg maar...
Maar soms skipte hij dan een week om dan naar Oostenrijk te gaan met zijn ouders. Terwijl wij dachten, wow, dat kan echt niet. Terwijl misschien is dat juist hetgene wat hem heeft gered.
En daarna dacht hij dan niet van, oh, ik hoef niet meer te turnen. Maar hij dacht wel altijd van, ik moet weer terug in die...
Ja, misschien gaf het juist een beetje een ruimte of zo. Van, ik heb wel vakantie gehad, dus nu kan ik weer lekker trainen, weet je wel.
Juist.
Terwijl voor ons voelde het soort van als een robot. Maandag, nog een keer dinsdag, nog een keer woensdagochtend, woensdagmiddag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag vrij. Ja. Terwijl bij hem was het dan, ik heb nu die routine, maar dan over 6 weken kan ik wel op vakantie voor een week. Hun mogen niet, maar ik ga wel omdat mijn ouders toestemming hebben gegeven, weet je wel.
Ja.
Misschien is dat het.
Ja, dat brengt me bij de... Volgende, jij hebt deze gedaan, toch?
Ja.
Oké, ik heb hier 1. You'd be amazed how hard it is to beat a man who shows up on time and does what they say they were gonna do the first time. En dat deed me gewoon een klein beetje denken aan die guy. Ook al was hij dus misschien soms niet naar training gekomen en wat dan ook. Hij was er wel gewoon, neem ik aan. En hij heeft het uiteindelijk blijkbaar ook gedaan gewoon. Hij is uiteindelijk naar die Olympische Spelen gegaan. En los van dat, ik denk dat deze tweet gewoon meer slaat op het hele simpele gewoon.
Wat stond er? You'd be amazed by?
How hard it is to beat a man who shows up on time and does what they say they were gonna do the first time. Dus gewoon je aan je woord houden en op tijd komen. Ja. Die twee eigenschappen als man zijn, zeg maar, kunnen je wel heel ver brengen.
Basically all you need. Wees gewoon goed in doelen zetten en gewoon de doelen voor jezelf maken en wees dan loyaal daaraan en dan basically de kans dat je het haalt is extreem groot.
Ja, en ook dus dan met dat zeggen wat je doet in het begin, dat je dat nakomt, is denk ik ook naar jezelf toe. Niet alleen naar andere mensen. Maar ook als je tegen jezelf zegt dat je iets gaat doen, dat je dan gaat doen.
Ja man, daar heb ik zelf nog wel moeite mee.
Ja, iedereen wel. Ik ook, 100%. Maar het is denk ik belangrijk om sommige dingen om emoties uit het spel te halen, weet je wel. Dingen niet overlegbaar maken. Bijvoorbeeld 4 keer per week naar de sportschool gaan.
Ja.
Het kan zijn dat je dat niet haalt en dat het niet lukt. Maar dan, want je had het net over een soort contract met jezelf creëren. Mm. Dan zet je dat gewoon in dat contract van oké, 3 keer per week. En als je dat contract eenmaal hebt, dan gebeurt het ook gewoon.
Ja, want ik heb nu zeg maar zo'n habit share app. En daar deel ik gewoon, daar staat gewoon een lijst van gymmen 4 keer per week. Geen porno, geen 3 liter water. Gewoon de basic shit, weet je wel.
Mm-hmm.
En dat heeft mijn stiefbroer ook. Dus hij ziet of ik wel of niet faal. En ik zie of hij wel of niet faal. Want elke dag vink je een kruisje of een groen vinkje. En ik weet nou niet zo goed of dat een goed iets is of een slecht iets. Want aan de ene kant, het helpt wel. Want ik ben wel veel consistenter geweest daardoor de laatste 3 weken. Maar aan de andere kant komt de discipline nu ook een beetje uit angst omdat hij een kruisje zit.
Ja.
En niet uit jezelf.
Ik snap zeker wat je bedoelt. Maar denk je niet, het is misschien nog steeds waardevol om dan aan die gewoonte te wennen dan door verantwoordelijkheid van een ander, zodat je hem dan uiteindelijk Dan heb je dus je stiefbroer niet meer nodig, maar dan zit het er zo erg in bij jezelf. Of denk je dat als hij niet meer kijkt, dat je dan opeens de fout in gaat?
Ik merkte wel bijvoorbeeld deze week toevallig dat hij ook 4 dagen niet had ingevuld. En ik had natuurlijk 2 verjaardagen de laatste 3 dagen. Dus dan ga je wel sneller van, zet maar een kruisje, weet je wel.
Ja, precies.
Omdat dan in het begin zat een soort van angst. Maar omdat je al zo vaak een kruisje hebt laten zien, dan is je derde ineens niet meer zo erg.
Mm-hmm.
Maar ik heb het gevoel met dat soort dingen dat je altijd gewoon een soort van gebruik moet maken van wat er is. En als dit nu werkt, dan werkt dat. En dan daarna vind je wel iets anders. Een bepaalde enemy of iets. Precies. Om jou te motiveren om het te doen.
Dit was precies een tweet. Die heb ik overgeslagen. Maar ik heb hem nog onthouden van Electromotie. En hij zei, het werk discrimineert niet over de motivatie. Dus of dat nou verlangen is, angst is, een enemy, woede of wat ik voor haat. Dat, zeg maar, het resultaat maakt dat niet uit. Snap je? Je kan even succesvol worden met al die motivaties.
Het is alleen mentale gezondheid wat een beetje...
Waarschijnlijk wel. Maar als je toch al die... Kijk, ik denk sowieso niet dat je dat echt kan faken, man. Dat die haat of die angst of zo. Klopt. Dat zit gewoon in je, toch? Dus als je het dan toch al hebt, waarom gebruik je dan niet voor iets positiefs?
Ja, ik weet niet. Ik denk wel dat je jezelf kan herinneren van bepaalde momenten. Waar Patrick Bad David erover had met die Choose Your Enemies Wisely. Dat heeft mij echt veranderd de laatste 2 maanden. Sinds dat vind ik het sowieso echt het belangrijkste. Als een boek jouw habits verandert, dan weet je dat het een goed boek is. Of dat jij in ieder geval goed hebt aangepakt. En dat heb ik ook met dit boek. Sinds ik dat boek heb gelezen, heb ik wel mijn habits veranderd. Dat ik ook probeer mezelf te herinneren van bepaalde enemies om mijn motivatie te boosten.
Ja, en hoe ziet dat eruit? Zijn dat echte mensen? Of is dat
mensen, een... momenten, gevoelens. Dus stel je voor, iemand deed dit bij jou. Hoe voelde jij je toen? Mm. Oké, je wilt jezelf nooit meer zo voelen. Dan moet je nu dit doen.
Oké, dus ja, je gebruikt echt gewoon...
trauma gewoon.
Ja, en dan gewoon expres. Gewoon bewust gebruik je die momenten.
Ja, want dat zit er nog steeds wel in. Zeg maar, en je vergeet dat niet, toch?
Klopt.
Alleen... Ik weet niet of je het verwerkt of dat je het soort van vergeet dat het ooit is gebeurd. Maar het is bijna zonde, merk ik nu bij mezelf. Want ik merk wel dat ik de laatste 2 maanden meer productief ben. Mm-hmm. Omdat ik dus die oude dingen waar ik vroeger niet meer aan zou denken, daar nu wel aan denk. En het in plaats van erover te huilen of zo, zeg maar, probeer te gebruiken als motivatie.
Ja.
Een soort van vuur of zo.
Want anders dan doe je toch niks mee.
Mm-hmm. Ja. Anders zit het in je brein voor saus.
Ja, shit. Dan
vergeet je het pas wanneer je dementie hebt, weet je wel. Kan maar je net zo goed.
Ja, maar als je dat niet hebt, dan moet je dus echt gaan graven van wat was echt kut.
Er is altijd wat. Iedereen heeft wel een MMA. Ja,
dat is waar.
Iedereen.
Ik ga erover nadenken.
Het kan zelfs concurrentie zijn.
Ja.
Maar wat ook sowieso een kunst is, is wanneer je moet... wanneer je moet realiseren, wanneer je een enemy moet laten gaan.
Oké, en hoe doe je dat?
Dat is gewoon realiseren, oké, wat zijn de pro's, wat zijn de cons? Als de con groter is dan de pro, then it's time to let go, weet je wel? Want als je heel lang gaat blijven zitten op het trauma, om dat te gebruiken als motivatie, stel je voor je ex-vriendin, het is al 2 jaar geleden. Kom op, bro. Ja, nu wordt het wel tijd, ouwe.
Ja,
als je ook daar, als je ook omdat je door die trauma de hele tijd aan het denken bent over haar en daardoor ook niet verder gaat in het leven met nieuwe relaties, dan is het wel tijd om die enemy te laten gaan. Dus gewoon pros en cons afwegen, dat is gewoon belangrijk daarin.
Oké.
Maar ja, die enemy gedeelte, ik raad ook iedereen aan om dat boek te lezen, Choose Your Enemies Wisely. Staat ook op Audible, ik vond de audioboek beter dan te lezen. Dus.
Misschien kunnen we er ook een keer boekenclub aflevering over maken als mensen dat interessant vinden. Ik wil het nu op zich ook wel checken.
Ja, ik zou... Als ik jou was, gewoon een paar hoofdstukken checken. Of niet heel het boek. Het is heel repetitive. Dus je moet gewoon... gewoon een paar hoofdstukken zijn fire. En je hoeft niet heel het boek te lezen.
Is goed.
Ik heb niks meer, man.
Oké.
Ik vond het wel leuk.
Ja, man.
Even wat anders.
Ik vind sowieso Alex Hormozy zijn content... Ik ben wel een fan van hem, man. Ook gewoon zijn podcast met Chris Williamson en zo. Ik zou iedereen dat aanraden, man. Om te checken.
Ja, nee. Die Chris Williamson podcast met hem zijn inderdaad echt top. Wij willen ook zoiets gaan doen met Michael Pilarczyk volgende maand. En basically die podcaststructuur is... dan pakt hij een quote of in ieder geval een tweet dan van Alex Hormozy. Leest hij hem voor en dan beide bespreken ze de tweet. Basically wat wij nu hebben gedaan, maar dan zonder Alex Hormozy. Dat willen we ook met Michael Pilarczyk's nieuwe boek doen. Want hij komt deze week met een nieuw boek. Als hij goed is, komt hij hopelijk morgen binnen. Hij heeft een cadeautje gegeven aan ons. En dan kunnen we volgende maand dus een paar quotes eruit plukken. En dan aan hem voorlezen. En dan kan hij het uitleggen en filosoferen erover. Als mensen dat een leuk idee vinden, moeten ze dat even laten weten.
100%. En als ze nog vragen hebben, als jullie nog vragen hebben voor Michael Pilars, ik stuur ze dan in de comments of naar ons toe, als je ons kan bereiken, of naar Sharif op Instagram, waar je maar wil. En ja, ik denk sowieso ook, krijgen we veel feedback wat mensen leuk vinden om te zien.
Op Spotify wel.
Op Spotify kunnen mensen een comment zetten. Hè? Dus ja. Stel je voor, jullie vinden podcast zoals deze leuk met z'n tweeën. Zet dat gewoon neer op wat jullie willen zien. Dat we gewoon lekker gaan lullen. Gewoon net zoals we vroeger soms deden. Of dat we wel een onderwerp pakken. Of
juist, of geschiedenis.
Of meer over geschiedenis of specifieke gasten.
Ja, want Hitler podcast ging crazy.
Mensen vonden die leuk, ja.
Die zit nu op 2000 binnen 5 dagen of zo.
Ja, en we gaan binnenkort sowieso iets doen wat daar ook weer mee te maken heeft. Dus dat wordt ook leuk.
Kan ik al zeggen.
Zeg het maar.
Zal ik het zeggen?
Zeg het maar.
We hebben binnenkort iemand die heeft dus kinderen van SS soldaten geïnterviewd. En die heeft er ook een boek over geschreven. En die gaat er binnenkort een podcast over starten. Dus gaat hij praten over NSB'ers, SS'ers. Van hey, wat gebeurde toen sowieso met die SS'ers zelf? Want ze werden toen ziek gediscrimineerd. Soort van logisch, maar ook ja, dat is een lastig onderwerp. En we gaan praten over van hoe kan het nou dat een normale bakker ineens nazi werd?
Ja, en gewoon mensen vermoorden gewoon.
Precies, en wat is er dan gebeurd met die kinderen? Want die kinderen werden ook echt ziek gediscrimineerd. Terwijl het eigenlijk, ja, het is wat de ouders hebben gedaan. De vader heeft dat gedaan, niet het kind. Maar toch, nog steeds het dupe van de acties van je ouders.
Ja, 100%.
Yes, dames en heren, dankjewel.
Ciao.
Ciao.